meerderheid of minderheid het ook vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. Dat moet er verdomd snel komen. Want met Schoof en Van Weel redden we het in Nederland niet. Ondanks die levendige en zeer solidaire burgersamenleving.
Ja, die hebben alles nodig. Maar wat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Kijk, ieder groot Nederlands bedrijf kijkt wel uit om te vertellen hoe ze op dit moment bezig zijn om los te komen van de Amerikaanse overheersing. Want als dat op Fox News komt en het oranje kind in het Witte Huis ziet dat en hij twittert iets, dan gaan allerlei mensen denken, oh, dan maken we die, dat en dat Nederlandse bedrijf even kapot. Maar er gebeurt op dit moment echt van alles. En echt, er wordt heel hard gewerkt. Er gaat heel veel tijd in raden van bestuur op dit moment op aan hoe komen we helemaal uit die Amerikaanse klauwen. En als we uit die Amerikaanse klauwen zijn, dan kunnen we ook weer veel meer doen op het defensiegebied. Want dat houdt elkaar in stand. Er is alleen echt een spagaat als je met die mensen praat. Die zeggen van we snappen dat politici niet eerlijk kunnen zeggen wat een ramp Trump is. Omdat als we als land straf krijgen of hij trekt zich helemaal terug uit Oekraïne, dat een ramp voor ons is. Dus we snappen dat die politici niks kunnen zeggen. Wij kunnen ook niks zeggen als bedrijf. Maar wie gaat dan het electoraat voorbereiden op de gure wind die op dit moment al waait en die ze heel snel gaan voelen?
Maar dat is toch wat politici moeten doen?
Ja, maar ik denk dat het op dit moment heel lastig is. Omdat het oranje kind het niet mag weten.
En wie gaat het hem dan een keer zeggen?
Nou ja, ik denk wij.
En wij zijn...
Dus wij als, civil society. Dus Joris, Lijnek en ik. Nee, maar wij als civil society moeten dat doen. En daarom, dat vind ik zo apart. Dat bij deze spagaat, waar dus een deel... Er is een soort geopolitieke correctheid. Zou je kunnen zeggen. Geen politiek correct, maar geopolitiek correct. Dat Nederlandse establishment nu nog in het openbaar doet alsof er nog wel te dealen valt met die Amerikanen. En straks na Trump komt er weer een herstel van de democratie. En dan is alles weer goed. En dan is er de realiteit. En bij die spagaat zitten de media grotendeels aan de verkeerde kant van de spagaat. Die blijven uitdragen dat het eigenlijk nog gewoon hetzelfde is als altijd. Er is gewoon hele interessante content. En dus wat je zou willen is dat op dit moment kranten zouden zeggen, we halen gewoon een aantal mensen weg bij de autorecensies, de moderecensies, de avocado hapjes, de redacteur. En die gooien we allemaal hierop, omdat we daarmee ook naar onze abonnees uitstralen. Het is echt anders dan het was. En die soort breuk van het moet echt anders, dat je ook de talkshows anders gaat inrichten bijvoorbeeld. Dat je een andere toon gebruikt als je daar een generaal neerzet. Dat je die niet dwingt te midden van allerlei clowns te gaan zitten. Maar dat je gewoon zegt, dit is een apart interview met de generaal. En daarna gaat de generaal weg en dan komen de clowns. Weet je, op die manier ook dat soort beeldtaal, dat is er nog helemaal niet. En dat vind ik echt wel interessant. Dat ik kom uit een beroepsgroep, de journalistiek, die op dit moment niet aan de juiste kant zit van de spagaat. Gewoon inhoudelijk aan de juiste kant. Mm-hmm.
We gaan daar zo meteen over door, beloof ik. Maar dit is een podcast over Oost-Europa. Jij bent niet zo gek lang geleden in Oekraïne geweest. Laten we dat niet vergeten. Wat heb je daar gezien?
Ja, ik was mee met zo'n konvooi van Tommy Wieringa en Jaap Scholten van Protect Ukraine. Die actie waar ik over die generatoren, dat was vrienden van Oekraïne, maar dit is Protect Ukraine. Er zijn een aantal van dit soort initiatieven. En dan laat je dus een groot aantal auto's vol met spullen die zijn gedoneerd of gekocht. En dan rij je daar dus helemaal heen. En dan die lever je af bij degene die die lijkauto gaat gebruiken om lijken vanaf het front naar hun familie te rijden. Lviv en Kiev. En op een of andere manier, ik was een dag weg en toen was er een grote Iskander-raket ingeslagen bij het parlement. Een van de grootste escalaties van de afgelopen paar maanden, nou, als ik het goed heb begrepen. Die heb ik dus weer gemist. Dus ik maakte er niet zoveel mee. Ik zat in Lviv in het hotel en er was ook een jaarlijkse conferentie van de Oekraïnse varkensfokkers. Weet je, het leven gaat echt wel gewoon... Ja. Volgens mij is dat zou ik het meest willen uitdragen aan iedereen. Van in welke mate het leven ook daar gewoon doorgaat. En dat het dus niet... Het is niet Syrië. Begrijp je? En als je dus ook daar naartoe gaat, dan sluit je een verzekering af. En die is een paar euro meer dan wanneer je, weet ik veel, naar Marokko op vakantie gaat. Het is niet levensgevaarlijk of zo. En ik wil nog net niet zeggen, ga er op vakantie. Maar er is zo ontzettend veel verkeer en economische activiteit en al dat soort dingen. En ik maak me soms wel een beetje zorgen dat uit solidariteit met Oekraïne we het soms zo ernstig afschilderen dat mensen ook zullen denken dat er helemaal geen economische activiteit mogelijk is, bijvoorbeeld met Oekraïne. En dat soort dingen. Dat is niet wat ze nodig hebben daar. En het is, ja, mensen gaan nog steeds naar school. En de kat is zoek. Weet je, dan hangt er zo'n bordje. En dan zit gewoon van zoveel geld als je mijn kat terugvindt. Weet je? Dus ik weet niet hoe het nu is met de elektriciteit, maar toen denk je ook van ja, het is niet dat oorlog neemt alles over. Het is je gewone leven, maar nu tegen het decor van oorlog.
Nou, we kunnen het vragen aan onze correspondent in Kiev. Chris Colijn. Chris, goeiedag.
Goeiedag. Hallo.
Hoe is het met de elektriciteit in Kiev?
Ja, slecht in één woord. En ik zit nu in het donker. Dat zien de luisteraars niet. Maar de elektriciteit is bij mij nu sinds een paar uurtjes weer uit. En ik weet niet wanneer het weer aangaat. En dat geldt eigenlijk voor iedereen in Kiev nu. En voor de meeste mensen in heel Oekraïne. Er waren lange tijd stroomschema's. En dan kon je op internet zien van oké, op dat tijdstip heb ik weer stroom. Nou, die stroomschema's werken niet meer, omdat er simpelweg niet genoeg stroom meer is voor een rantsoen. Het is wachten totdat iemand ergens de stroom weer even aanzet voor jou. En hoe lang dat dan duurt, dat weet je ook niet.
Onderschrijf jij tegelijkertijd, ook al zit je in het donker en moet je nog maar afwachten wanneer er licht gaat branden, wat Joris zegt?
Ja, zeker. Dit valt me ook steeds weer op dat het gewone leven doorgaat. Mensen beginnen nieuwe bedrijfjes. De restaurants en cafés die werken nog. Mensen gaan gewoon naar hun werk. En alles staat wel in het teken van de oorlog. Maar tegelijkertijd gaat het gewone leven echt door. Het is echt je normale leven zoals je dat voorstelt in een Europese hoofdstad. Plus ook de dreiging constant van drones en raketten die je om de oren vliegen. Plus stroomuitval. Maar tegelijkertijd, na die raketaanval kan je gewoon naar een hip café en kan je je heerlijke haver cappuccino bestellen. En dat is er ook. Het is vrij onwerkelijk. Het is moeilijk te beschrijven. Maar de oorlog kan eigenlijk dichterbij voelen dan je zou beseffen.
Waarom ik denk dat veel mensen, inclusief ikzelf, op het verkeerde been worden gezet, is omdat we tegelijkertijd de burgemeester van Kiev horen zeggen: ga alsjeblieft de stad uit. Er een noodtoestand is uitgeroepen. Dat lijkt zich lastig te verdragen met een gewoon leven.
Ja, en ook onder deze omstandigheden gaat het gewone leven door. De meeste mensen geven geen gehoor aan de oproep van burgemeester Klitschko om de stad te verlaten. Hij zei het ook op zo'n manier dat als je de mogelijkheid hebt om te vertrekken, ga dan weg. Maar de meeste mensen hebben simpelweg geen mogelijkheid om te vertrekken. Ik ben de afgelopen anderhalve week door een heel aantal grote woonwijken getrokken. Heb met zoveel mogelijk mensen gewoon op straat en in speciale verwarmingspunten gesproken over de situatie. Gevraagd: hoe is het bij jou thuis? Hoeveel stroom heb je? Heb je verwarming? Ken jij mensen die weggaan? En eigenlijk iedereen zegt hetzelfde. Ja, het is vreselijk slecht. Maar we gaan niet weg. Want waar moet ik heen? Ik moet morgen naar mijn werk. En ik kan niet zomaar vertrekken. En dit zijn ook natuurlijk mensen die al 4 jaar in Kiev wonen in oorlogstijd. Dus die zijn ook wel wat gewend. En voor die mensen ligt de lat ergens ook een beetje hoger om op enig moment wel te vertrekken.
Geen hobbydieren.
Nee, het is een weerbare samenleving. Maar tegelijkertijd moet ook wel aangetekend worden dat ook een weerbare samenleving, de mensen die echt wel tegen een stootje kunnen, om het zo maar te zeggen, die kunnen ook een keer kapot. En deze tactiek van de Russen om de Oekraïnse bevolking te breken, die werkt uiteindelijk wel.
Waar merk je dat aan? Dat die uiteindelijk effect zou kunnen hebben met deze culturicide, zou ik het maar willen noemen. De systematische poging om de Oekraïnse samenleving en ook de Oekraïnse cultuur en de Oekraïnse eigenheid stuk te bombarderen. Waar merk je aan dat het ook wel effect heeft soms?
Nou, je merkt het in de stemming van de mensen om je heen. Natuurlijk, mensen willen sterk zijn. Mensen willen dat ook zeggen en willen elkaar steunen. Maar je merkt dat de ondertoon steeds nadrukkelijker wordt van het is ook wel heel erg en ik weet niet hoe lang we dit nog kunnen volhouden. En misschien moeten we toch maar een keer akkoord met een vredesdeal die ons eigenlijk niet echt zint. Want de hele wereld lijkt ons te vertellen dat we dat toch maar moeten doen. En Donald Trump natuurlijk op plek 1. Maar ook Europa lijkt Oekraïne ook wel een beetje die kant op te duwen. En enerzijds zeggen ze wel dat ze solidair zijn en dat zijn ze best wel. Maar anderzijds kan Oekraïne niet eindeloos doorvechten. En dat weten mensen ook wel. Hoezeer ze ook willen doorvechten, er komt een moment waarop je begrijpt met z'n allen dat het niet meer mogelijk is, dat het ophoudt. En de discussie over bijvoorbeeld de terugtrekking uit de Donbass, wat nu een aantal maanden vrij nadrukkelijk speelt, dat wordt steeds normaler. En je merkt in de Oekraïnse samenleving ook dat er heel langzaam, maar zeker, toch wel iets meer acceptatie komt, dat mensen toch iets meer accepteren van dat misschien toch maar moet.
Ja, Hubert, jij hebt deze podcast ook wel vaak genoeg al gebruikt om aan te geven dat Oekraïne in de westerse wereld al lang afgeschreven was, want dit zouden ze nooit volhouden. Ze houden het wel vol, maar het begint toch wel meer dan zomaar zijn tol te eisen. Er zit een einde aan de rekkelijkheid van Oekraïne.
Ja, maar laten we de hoofdlijn toch even in de gaten houden. Hè. Toen dat begon, 24 februari 2022, dat is nu bijna 4 jaar geleden. Toen waren de tal van lui op de televisie in Nederland, met name, maar ook buiten Nederland, die dachten, nou, een paar dagen. En dan is het wel voorbij, want tegen dat grootse Russische leger.
Jij was op de radio op dat moment en niet op tv. Op de radio hoor je het werkelijke verhaal.
Oké. Nee, ik wou het niet over het verschil tussen radio en televisie hebben. Nou, ik wou even hebben over het, de neiging toen om de Oekraïners eigenlijk een heel kort leven beschoren te laten zijn. En te denken van, nou, tegen die overmacht is niks opgewassen. En uiteindelijk zullen de Oekraïners eieren voor geld kiezen. En dat is niet gebeurd. En dat heeft met 2 dingen te maken. Het is niet gebeurd omdat die experts op de televisie gewoon niet wisten waar ze over spraken. Laten we eerlijk zijn. In Nederland was er ongelooflijk weinig kennis 4 jaar geleden van Oekraïne. Dat is echt veranderd, in positieve zin. Dus er was geen idee van de heldhaftigheid, de strijdbaarheid. Ook wel het gewoon de militaire lol, hè, die in Oekraïne diep geworteld is. Een vriend van mij, dat is een Rus, en die heeft me ooit verteld, ik heb in dienst gezeten en iedereen probeerde zijn snor te drukken, maar er was maar 1 categorie dienstplichtigen in het Sovjetleger die de lol in hadden. Dat waren die Oekraïners. Dat heb ik altijd onthouden wat hij toen zei. Want in 2022 zag je dat die geschiedenis van de Oekraïnse natie, die heel militant is, die geschiedenis, dat die werkt. En de tweede reden waarom iedereen het verkeerd had, was omdat de Oekraïners vechten voor hun zelfbeschikkingsrecht. En dat is een begrip, Joris had het er al bij het begin over. Wij zijn vergeten wat dat betekent, omdat het voor ons wel zelfsprekend lijkt te zijn. De diepgang en de diepere betekenis van zelfbeschikkingsrecht en het recht ook om je eigen cultuur te kunnen ontwikkelen. Gevoel dat is in de Oekraïne heel sterk aanwezig en dat leidt tot dit verzet, denk ik.
Maar Chris, de militaire lol, als ik de laatste berichten lees, gaat het ook over een mobiliteitscrisis. Wordt het wel steeds lastiger om mensen te vinden. Klopt dat?
Ja, de mobilisatie is al lange tijd een probleem. Dit is niet iets nieuws. Maar we zitten nu op de situatie dat het 4 jaar lang oorlog is op grote schaal. En het liefst wil je natuurlijk allemaal vrijwilligers die zich aanmelden en die zeggen, ja, ik ga het doen. Maar er komt een moment dat die vrijwilligers opraken. Nou, dat moment zijn we al lang en breed voorbij. Alsnog wil de Oekraïense overheid zoveel mogelijk mensen vrijwillig aantrekken door bijvoorbeeld ze aan te moedigen dat ze op een plek kunnen dienen die enigszins bij hen past. Je kan gewoon solliciteren op een functie. Ze kunnen ook redelijk goed betalen, het Oekraïense leger. Op die manier proberen ze toch mensen aan te trekken. Maar de realiteit is dat er meer mensen nodig zijn dan wie zich aanmeldt. Dus er worden zeker ook gewoon mannen van straat gehaald. Als jij tegen de mobilisatiepolitie aanloopt en het is jouw beurt, dan moet je mee. Of dan krijg je een paar dagen om je spullen te pakken en je te melden bij het leger. Dat is ook de realiteit.
Overigens, en dan kom ik er even bij jullie, Hubert en Joris. Heeft Trump redelijk recent nog gezegd, wat heeft Zelensky nou helemaal? Zelensky heeft mij. Zelensky heeft Donald Trump. Hij is volledig van mij afhankelijk. Als ik ermee stop, dan is het bekeken, dan kan hij wel inpakken.
Nou, klinkt klaar een kletskoek, sorry.
Je hoeft je niet tegenover mij te verontschuldigen.
Nou ja, de Oekraïners hebben helemaal niks aan Poetin. Het valt mij op dat ik steeds vaker die namen door elkaar haal. Ja, het heeft ook met de leeftijd te maken, maar misschien ook met de verschijning van beide personen.
Daarom halen we dit er ook niet uit.
Het is kletskoek, omdat de Oekraïners zichzelf hebben. Nou, ook al is misschien het point of no return een beetje bereikt wat betreft de eigen strijdbaarheid om het van binnenuit te laten komen. Oekraïne heeft ook nog altijd wel Europa. Mits Europa bereid is om het militair te zeggen, zich aan één te gorden. En bereid is om de positie die Amerika had in Oekraïne in te nemen en over te nemen. En daar ben ik niet zo optimistisch over op dit moment. Maar het is niet zo dat Trump de enige kaart is die Zelensky heeft.
Wat verwacht jij van die Europese inzet, Joris?
Ik probeer me nu te verdiepen in defensie en hoe dat allemaal werkt en zo. Dat is Ja, dat is een beetje als bij de financiële crisis in 2008, dat ik opeens dacht, ja, hoe wordt geld eigenlijk gecreëerd? Maar daar weet ik echt geen zak vanaf. Nou, altijd het gewoon uitgegeven, voor zover het er was. En opeens denk ik, jeetje. En dat was ik met Brexit, dat ik dacht, hoe werkt handelsrecht eigenlijk? En met COVID, van hoe zit eigenlijk epidemiologie in elkaar? Dat is nu met defensie. En ja, er zitten heel veel van die contra-intuïtieve dingen aan. Hè? Dat als je bijvoorbeeld naar uitgaven kijkt, ja, dat kan ook naar pensioenen gaan. Dus wat je besteedt aan defensie is geen goede graadmeter van hoe slagvaardig je defensie is. En dat je heel veel shiny stuff kan hebben, mooie tanks en zo. Maar als die niet interoperabel zijn met andere tanks, dan kunnen ze eigenlijk niks. En dat er dus aan die... Er is eigenlijk ontzettend veel handwerk te doen op dit moment om Europa defensief op de goede voeten te schoeien, lees te schoeien.
En om dat te harmoniseren.
Harmoniseren. En dat heb je het bijvoorbeeld over de breedte van tunnels waar treinen doorheen moeten, waar militair materieel op kan. Maar het is ook dat bijvoorbeeld of drones nou in Duitsland onder de civiele luchtvaarttoezicht vallen of onder militair en wie dan voorrang heeft. En dus er is ontzettend veel van dat soort handwerk te doen. En dan kom je wel wat bij Hubert uit, van dat vergt hele duidelijke politieke sturing, omdat je ontzettend vaak botsingen gaat krijgen. Dus in de bestuurskamers in Nederland op dit moment is bijvoorbeeld een van de discussies, wie mag er reservist worden? Begrijp je? En daar is geen simpel antwoord op. En wie is mission critical voor de organisatie, wie niet? Maar dat zijn vaak juist de mensen die we juist nodig hebben als reservist. En er is dus heel erg veel denkwerk te doen. En eigenlijk zou je dus heel graag willen dat we al voorbij het punt waren van, is het wel nodig? Maar dat we accepteren dat het nodig is. En dat we dan gaan kijken welke opties zijn er. En bijvoorbeeld bij vrouwenemancipatie hebben we dat gedaan. Dus we zijn op een gegeven moment opgehouden met het discussiëren of vrouwen eigenlijk wel kunnen denken. Weet je, dat is inmiddels
heeft
vast.
Heeft ook nog lang geduurd.
Ja, het heeft heel lang geduurd. Maar op een gegeven moment is vastgesteld, vrouwen kunnen hetzelfde als mannen. En wordt alleen nog de vraag, hoe kunnen we die gelijkheid maximaal tot uiting laten komen? Dus je verschuift het debat eigenlijk van, is het wel zo, naar hoe gaan we het doen? En daar zou je natuurlijk heel graag van willen dat beleidselites dat sneller deden. En dat wordt ook makkelijker naarmate meer mensen in de media doorkrijgen wat er allemaal te doen staat. Maar dat is ingewikkeld. Weet je, heel veel mensen in Nederland, in bijvoorbeeld de overheid, zijn gewend dat ze hebben een eigen kleine wereld en ze moeten ervoor zorgen dat binnen die wereld de regels worden gevolgd. Ze zijn ontzettend vaak juristen. Juristen gaan uit van de wereld zoals die is en geloven alleen in incrementele verandering. Als je op dit moment, denk ik, onze defensie goed wil krijgen, dan kun je dat niet via de procedures van de rechtsstaat doen. Dat duurt te lang. Maar als je dat tegen juristen zegt, dat is een beetje alsof je, zeg maar, alsof ze een steen omhoog zien vallen. Weet je, brain don't compute. Het gaat zo in tegen hun hele zelfbeeld, in helemaal hoe ze hun eigen functioneren zien. En die strijd, die wordt op dit moment binnen organisaties helemaal geleverd. We moeten die als land in het openbaar hardop gaan voeren.
Je verwees een aantal keren naar de bestuurskamers van grote bedrijven, neem ik aan. En ook naar misschien departementen waar op hoogambtelijk niveau gepraat wordt. En waar jij wat meer kennis van hebt dan ik. Hebben ze daar ook door dat wij iets kunnen leren van de Oekraïners? Met andere woorden, dat Oekraïne misschien wel belangrijker voor ons is op dit moment dan wij voor Oekraïne.
Nee, heel weinig. Heel weinig, ja. Op een gegeven moment was ik in Oekraïne en toen sprak ik met een aantal mensen daar weet Chris veel meer van, die websites hebben gebouwd waar je als dronebouwer, geloof ik, gewoon kan laten zien, kijk eens, dit heb ik gebouwd. En dan kan je als commandant kan je dat kopen en dan ga je rechtstreeks contact met die dronebouwer en dan kom je dus heel snel achter van je dronepiloot en de dronebouwer, wat moet er allemaal anders? Zeg ik het zo goed, Chris, ongeveer?
Ja, zeker.
En dat die mensen ook een veel betere mijnoverheid.nl hebben dan wij en zo. Maar ik appte dus iemand die hier zich heel erg inzet voor de verbetering van de digitalisering van de overheid, van hey, moet je niet naar Oekraïne, met alleen die zin. En hij zei, ja, we moeten echt hier een aantal developers bij elkaar krijgen en dan gaan we ze helpen. En toen zei ik, nee, andersom. Ze zijn al veel verder, omdat onder druk daar wel op dit moment de echte talenten iets mogen. Als je hier een echt talent bent, dan kom je bij het ministerie binnen en dan mag je als trainee beginnen en dan wacht er gewoon een mars van 20 jaar door de instituties. En dan mag je eens een keer wat doen.
Maar dan betekent ook dat de crisis niet voldoende gevoeld wordt. Nou, dat we nog altijd uitgaan van bepaalde patronen, bepaalde processen. En dat allemaal
en die bepaalde processen, die vatten we samen als de rechtsstaat. Dus ook het simpele idee van, eigenlijk weten we allemaal wat moet gebeuren. Het pad is daar, het is heel simpel, we moeten gewoon marcheren. Dat is niet waar. We willen die rechtsstaat handhaven, maar we stellen vast dat als we dat doen, dat we niet snel genoeg kunnen veranderen. Nou, dat vergt dus eigenlijk dat je net als bij COVID een aantal dingen tijdelijk opschort met de garantie dat je daarna daar weer bijvoorbeeld parlementaire onderzoekscommissies
oplost. Wat vind je ervan dat die Russische tegoeden, want daar ging het in Europa eind vorig jaar heel lang over, dat die Russische tegoeden niet mogen worden ingezet?
Ja, ik zie heel goed waarom je dat niet doet en ik zie ook heel goed waarom je het wel doet. We doen het uiteindelijk niet. Er zijn ook hele goede argumenten voor. Als je een vervanger wil worden voor de dollar, Wat ontzettend waardevol is, omdat dan geldmanagers in de hele wereld heel veel euro's gaan aanhouden, omdat ze daar weer makkelijk in en uit kunnen. Dat is een technisch verhaal, maar op dit moment is de dollar dat en wij zouden dat kunnen worden, omdat wij nog wel betrouwbaar zijn. Maar dan moet je niet tegelijkertijd mensen die jouw munten aanhouden, jouw munteenheid aanhouden, opeens onteigenen. Dus je moet dat doen. Dit is echt een volledig unieke situatie. Maar dat is hetzelfde als dat je een keer failliet gaat en zegt, jongens, we betalen onze schulden niet meer af. Het duurt 100 jaar voordat ze dat vergeten zijn. Dus er is echt een reden om niet zomaar even wat Russen te gaan onteigenen. Want de rest van de wereld kijkt ernaar.
Wow, wat je zegt, dat is niet zomaar even. Ik probeerde dit voorbeeld aan te halen, omdat jij zegt, Het is misschien ook niet meer de tijd om alles te volgen.
Maar dat zeg je dan dus. Dat zeg je dan dus tegen een institutioneel investeerder uit Abu Dhabi. Die denkt, oké, en wanneer ben ik aan de beurt als jullie hebben bedacht dat ik niet deug? Ja. Want jullie zijn ook een stelletje ongelooflijke hypocriete figuren. Dat hebben we laatst nog gezien bij de Irakoorlog. Dus we hebben te maken met een grotendeels dictatoriale wereld met heel erg veel geld. En het zou voor ons continent ontzettend goed zijn als ze een deel van dat geld in euro's zouden aanhouden, zoals ze dat nu doen met de dollars. Dat zou ook een goede klap zijn voor Amerika.
De euro als reservemunt van de wereld.
Dit is daar een hele lastige in. Tegelijkertijd zie je dus ook hoe het nu is. Ja, het zou ook heel veel brengen. Van de andere kant, wij zijn een fucking rijk continent.
Maar wat vind je nu eigenlijk?
Wat ik vind is dat als je... ik ben eigenlijk voor ieder van de twee gesteld dat de bevolking snapt wat de trade-offs zijn, zodat als de nadelen zich aandienen, dat mensen niet zeggen, we zijn genaaid. Maar dat ze dat we hebben gekeken naar de voor- en nadelen, naar de risico's, en we hebben toen voor dat risico gekozen. Wat jammer dat het zich nu materialiseert. En dit lukt ons dus niet om hier op deze manier over te praten. Dan wordt heel vaak goeierik, slechterikken. Ik snap ook dat zo'n klein land als België denkt, en als we dit doen, dan pakt Rusland specifiek ons.
Ja, omdat die tegoeden daar zijn opgeslagen via Euroclear.
Maar ik denk dat we in Nederland, als Euroclear hier was, dat we er ook anders hadden over gedacht. Want als aan Nederland wordt gevraagd om offers te brengen, dan kijken we ook vaak de andere kant op. Kijk maar eens eventjes bijvoorbeeld onze gasafname, hoe we nog steeds Rusland op allerlei manieren faciliteren. En dus te doen alsof het allemaal simpel is, is niet de manier om verder te gaan.
Oké, voor moeilijke vraagstukken kijk ik natuurlijk altijd automatisch naar Hubert. Dat doen we allemaal. Je wordt van links en rechts bekeken, Hubert.
Dat raad ik iedereen erg af. Maar betekent dat je de oplossing die nu gevonden is eigenlijk een hele positieve ziet? Namelijk als een versterking van de Europese Unie. Misschien ook wel als een doordat in feite gezamenlijk geleend geld gaat worden, wat we gaan investeren in Europa, in de wederopbouw van Oekraïne. En waar we allemaal gezamenlijke schuld voor aangaan.
Als we het hier overigens ook weer investeren. Het moet volgens mij wel Europese wapens zijn.
Een vorm van protectionisme is denk ik onvermijdelijk in deze tijd. Ja. Maar zie je dit als, zoals bijvoorbeeld voormalige Nederlandse ambassadeur in Kiev, Klompenhauer, laatst schreef. Die was ook tevreden over deze oplossing, omdat hij zei, het is in de financiële zin is het bijna evenveel als wanneer we de Russische tegoeden zouden hebben geconfiskeerd. En het bijeffect is dat het Europa bij elkaar brengt, in plaats van dat het probleem op een buiten-Europese manier oplost. Met andere woorden, hij zei, dit is een versterking van de Europese eenwording, en het is een versterking misschien ook wel uiteindelijk van de euro.
Ja, ik vond ook anders. Puk Nielsen, de defensie, commentator uit Denemarken, is echt een goede gast. Die had ook ongeveer deze lijn. Het was denk ik moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld. Je zag ook zelfs de Financial Times presenteerde dat eigenlijk als een nederlaag. De Europeanen zijn er weer niet uitgekomen. Ik denk dat dit is allemaal al voorbij één punt. Namelijk dat het ken ik gewoon helemaal accepteren dat we niet naar de Europese electoraten kunnen en zeggen, hey, dit is het bedrag dat nodig is om Oekraïne overeind te houden. En dat is echt in ons belang om Oekraïne overeind te houden. Want als die gasten die nu bij Prokhorsk worden tegengehouden, zal ik aan de Poolse grens staan, wie gaat er dan ook staan? Dus dat geld moeten we gewoon even uit het belastinggeld halen. Dan besteden we wat minder geld aan toetjes. Dat doen we niet. We accepteren ook dat we dat niet doen. En dus zeggen we, maar we hebben gelukkig die Russische tegoeden. Ik had het veel beter gevonden als onze leiders gewoon collectief in Europa zeggen, jongens, we zitten waarschijnlijk aan het begin van de Derde Wereldoorlog. Het front is daar. En zolang het front daar is, kan jij nog gewoon naar buiten. Dus als we die Oekraïners steunen, dan blijft het front daar. Het is een hele kille redenatie, maar dat is uiteindelijk wat er wordt gedacht. En ik zou het veel beter vinden als we dat hardop zeggen, hoe cynisch ook. En dan zeggen, dan hebben we dus gewoon minder dan 0,5% van ons bruto nationaal product nodig om dat land echt fundamenteel verder te helpen.
Ja, dus dat
koopje.
Dat legt minder beslag op begrotingen. Dus dat begrijp ik. Er zijn ook voorstanders van het inzetten van die tegoeden die zeggen, de agressor moet betalen.
Ja, dat kan je altijd later nog doen. Maar nu is het juist een kans om het electoraat uit die slaap van de hobbydieren te halen. Door te zeggen, er moet nu een offer worden gebracht om een veel groter offer in de toekomst te voorkomen. En dat betalen we gewoon. En dan heb je daarna nog die tegoeden die straks ook voor de wederopbouw bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden. Want wat we nu eigenlijk hebben gedaan is dat we zeggen, we gaan Oekraïne helpen met geld van de Russen. Waarom helpen we Oekraïne niet met ons eigen geld? Die gasten zijn ons aan het verdedigen daar. Het schild van Europa.
Ja, ik vind je nu wel heel optimistisch over. Met name de mogelijkheden om het Nederlands electoraat, laten we daar even toe beperken, te overtuigen. Want laten we niet vergeten, een kwart van de Nederlandse kiezer is nog altijd echt poetinistisch of poetinistisch light 0.0.
En dat leidt je af aan het feit dat ze op de PVV stemmen.
Of op Forum voor Democratie.
Maar dat kan ook ondanks het Poetin-standpunt. Ze kunnen ook op de PVV stemmen, ondanks dat hij eigenlijk voor gewoon ja, met Poetin meestemt. Laten we het netjes houden.
Ja, dat weten we niet. We kunnen niet in de ziel
maar dan is
kijken.
Maar net zei je, 25% is Poetinist. Dat is niet zo. Het is in ieder geval niet, zijn steun aan Poetin is niet reden genoeg om niet op de PVV te stemmen. Dat kan je zeggen.
Ja, nou, maar dat is al een barrière die jij dan moet overwinnen.
Ja,
om
maar
die kiezer uit zijn windslaap te halen.
Er is ook nog wel wat te doen.
Laten we naar de actualiteit van dit weekend gaan, deze dagen gaan. Namelijk Groenland. De buitenlandchef van de EU, mevrouw Kallas, zei, China en Rusland hebben ongetwijfeld een goede dag. Want wij, Amerika en Europa, zijn bezig met heel andere dingen. Bezig met elkaar. Heeft het een veel met het ander te maken, Joris?
Jeetje. Wat in ieder geval volgens mij zo is, is dat Poetin nu in een jaar, of nee, ik ga hem ook verwarren. dat Trump in een jaar een orde opblaast die in 80 jaar is gebouwd. En op een manier dat hij niet meer is terug te halen. Hij heeft zoveel mensen die ontslagen, die andere dingen zijn gaan doen. Hij heeft zoveel van zijn eigen poppetjes op plekken gezet. Je ziet in Polen hoe moeilijk het is als je helemaal één keer je blik van de bal afhaalt om hem dan weer terug te krijgen. Dus het gaat zeker een generatie kosten voor Amerika als ze al zouden willen. En ik vraag het me af, want bij een democratie komt ook helemaal niks uit. En Groenland is daarvan gewoon de duidelijkste illustratie. Dat ze echt een ander pad op zijn gegaan. Er staat een ontzettend goed stuk in de Atlantic van Robert Kagan, de grote buitenlandse politiek denker. Die zegt van dit is monumentaal. We leven nu door de belangrijkste verandering in ons leven voor iedereen boven de 80. Onder de 80. En daarin moet je Groenland denk ik zien. En ook als hij het nou uiteindelijk niet doet, deze schade is niet meer te herstellen. We hebben gezien dat dit dus nu mogelijk is. En vertrouwen bestaat altijd uit de afwezigheid van de weerlegging ervan. En nu hebben we het gewoon gezien. Het is hetzelfde als met Brexit. Na Brexit, dat vertrouwen komt niet meer terug tussen de Britten en de Europeanen. Dus het is echt big stuff.
Wat denk jij, Hubert?
Nou ja, ik zie de incidenten rond Groenland niet als een incident. In wezen heeft Trump, in dat weekend waarin hij die represailles aankondigde, onder andere tegen Nederland, een einde gemaakt aan het concept het Westen. Ja. Het Vrije Westen. Dat bestaat niet meer. De NAVO bestaat formeel nog wel, maar als dit doorgaat, dan is de NAVO als Westerse democratische alliantie ook verleden tijd.
Ik denk ook als het niet doorgaat, is het verleden tijd.
Ja, maar dan zal het terminale proces wat langer duren en misschien ook wat pijnlijker worden over de tijd heen. Maar Trump heeft gekozen voor een wereld in drievoud. Waarbij eigenlijk de enige, en dat baart mij zorgen als Europeaan, waarbij eigenlijk de enige grens die nog bevochten moet worden de Pacific is. Tussen China en Amerika. Maar waarbij Europa in wezen in de steek wordt gelaten. En dat liet Trump ook op een krankzinnig, in de anekdotische zin van het woord, krankzinnige manier blijken. Toen hij bekendmaakte dat hij een zogenaamde vredesraad voor Gaza had ingericht. Waar iedereen die daar lid wilde worden een miljard voor moest betalen.
Nee, je moest wel eventjes afrekenen.
Als entreebiljet. Oké. Dat is een vorm van dealmaking die mijn pet sowieso te boven gaat. Maar wat mij
en je meest, vermogen?
Dat ook. Maar wat mij het meest opviel was dat hij voor deze vredesraad voor Gaza ook Poetin heeft uitgenodigd. Waarmee hij eigenlijk duidelijk maakte dat zijn nieuwe VN-orgaan, want die vredesraad zou je kunnen zien als een onderafdeling van de Verenigde Naties.
Veiligheidsraad.
Als een soort van veiligheidsraad waar hij de mensen voor toelaat en weer uit kan gooien. Want wie iemand toelaat, heeft ook het recht om iemand weer buiten de deur te zetten. Dat zijn pogingen om Europa kapot te spelen, Europa als economische macht en concurrent van de Verenigde Staten. En daarmee ook zijn acceptatie. Misschien dat hij het niet echt wil, maar hij aanvaardt wel de consequentie daarvan dat Europa speelbal wordt van bijvoorbeeld Rusland en Amerika. En dat is denk ik wel een breuk die...
We hebben dit nog nooit meegemaakt.
Nee, en maar die ook inderdaad niet binnen de korte keren is terug te draaien. En ook niet de hele is wanneer er een andere president in de Verenigde Staten zou komen. En
nee, maar daar is het ook een zegening.
Wij in Nederland dat niet willen onderkennen.
Ja, maar het is ook een zegening. Want als we nog 8 jaar in slaap waren gesust door iemand als Obama, die dus al prachtige speeches houdt, maar ondertussen ons nog dieper...
Dezelfde lijn had.
Ons nog dieper in die tech-afhankelijkheid had getrokken. Want die hele lobby van die tech, big tech, US big tech, in combinatie met de Amerikaanse regering, was altijd om ons zo ontzettend afhankelijk te maken van Amerikaanse tech dat we er niet meer uit zouden kunnen lock-in. Het ging niet om winst, het ging om lock-in. En we zijn zo naïef geweest over die de democraten met name. Als die gingen praten, dachten we, oh, nu komt het weer goed, ze houden van ons. En dus in dat opzicht is Trump is een zegening. We moeten hadden dit toch ooit moeten doen, want je kan niet afhankelijk zijn van een ander continent. Je moet zelf baas zijn in eigen huis, militair en technologisch. En we kunnen het nu eindelijk doen, terwijl die Amerikanen ons zo goed tegen elkaar uitspeelden. Kijk hoe we met die F-35 weer in het pak zijn genaaid. Daar is nu een hele goede 3-delige documentaire over, die dan alleen online wordt uitgezonden op NPO Start. Maar voor de luisteraars, de F-35, als je daar op zoekt bij NPO Start, echt, je schrikt je kapot. We hebben gewoon niet de controle over ons eigen vliegtuig.
Maar we slaan nog steeds allerlei belangrijke gegevens op, volgens mij nu weer, van de Sociale Verzekeringsbank.
Ja, en het is ook heel moeilijk, want die alternatieven heb je niet zomaar. En dan kan je zeggen open source, maar open source is vaak niet helemaal veilig. En het is echt niet even simpel te fixen. En ik denk dat we dus uit de vredestijd, komt heel erg die tijd van, er is een probleem, nou, meer geld ernaartoe en dan moeten we het gewoon heel erg willen en dan komt het goed. En dit is echt anders. Dit is het werk van een generatie om dit op te gaan bouwen. Het is ook de vraag, wie in Europa doet wat? En daar zal alle energie naartoe. En er zijn spannende, interessante verhalen over te vertellen. Waar serieuze journalisten echt een groot publiek mee zouden kunnen bereiken. Maar je moet uit bepaalde mindset stappen. En dat is bijvoorbeeld wat het belangrijk is. Wie het volgende poppetje is die de baas wordt. Maar het gaat veel meer over welk beleid.
Maar ben je niet bang dat wanneer bijvoorbeeld Oekraïne zou vallen. Wanneer die 40 miljoen. Nou, er wonen nog maar 35 miljoen Oekraïners die nog in Oekraïne wonen. Het gewoon niet meer volhouden. Mm-hmm. Dat als die dominosteen valt. Dat dan uiteindelijk in een hele korte tijd ook de Europese Unie als politiek project uit elkaar kan vallen. Nou, ja. Dan zitten we in de jaren 30.
Ja, maar dat is ook. Maar daar ben ik al lang niet meer over in ontkenning. Ik zeg veel meer, als je ziet hoe groot de inzet is, dan zou dit een weg daaruit kunnen zijn. We zijn in een levensgevaar.
Ja, het komt niet van hoor. Maar jullie hebben mij tot zwijgen gebracht.
Maar hoe is dat voor jou om dat te horen?
Nou, ik ben nog minder ver dan jij bijvoorbeeld, Joris. Maar misschien komt dat omdat ik ook niet anders gewend ben dan dat wij als Europa niet echt ergens direct bij betrokken zijn. Ja, tenminste, zo voelde het de afgelopen, in mijn geval, dik 40 jaar. Ja. Dus ik moet wel wennen.
En jij, Chris?
Ja, het voelt wel alsof ook Oekraïne in de steek gelaten kan worden. En ook alsof de wereldorde zoals... waar ik ook mee ben opgegroeid, die is wel weg. En wat komt er nu? En wat brengt de toekomst? Het is vreselijk angstaanjagend. Ik denk soms, ik kan maar beter hier zitten, want hier is het al oorlog en hier weet iedereen een beetje hoe dat gaat. Hier is men al gewend aan die realiteit in bepaalde zin. En in Nederland moet iedereen nog wakker worden en... voelt dat nog vers en komt er nog een heleboel paniek onze kant op?
Ja, wat mij opviel de afgelopen weken bijvoorbeeld, eigenlijk is dat al een trend in Moskou die gaande is sinds Trump in januari 2025 weer terugkwam als president. Tot die tijd sprak Poetin altijd over het collectieve Westen. Rusland was in oorlog met ons allemaal, Verenigde Staten en Europa. Wij waren het die de Oekraïners hadden opgestookt om onafhankelijk te willen zijn. Wij waren het die de NAVO hadden uitgebreid. En dan bedoelde die wij als NAVO, als Vrije Westen. Sinds Trump weer terug is in Washington, zie je dat taalgebruik is veranderd. Dus Poetin heeft het niet meer over het Westen. En zeker niet meer over het collectief Westen. Maar maakt een fundamenteel onderscheid steeds meer tussen Amerika en Europa. En Europa is nu de grote tegenstander. En dat geeft eigenlijk wel aan hoezeer wij in Europa in het nauw zitten. Want in Europa zelf zien wij, velen van ons zien onszelf nog als de poging om de mogelijke bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Rusland.
We zijn nu prooi.
Exact, dat woord zocht ik.
We zijn echt prooi.
Voor Moskou zijn wij prooi geworden. En daar laten ze geen misverstand in hun taalgebruik over bestaan.
En wat is dan nu, denk jij, Hubert, de verhouding? Want als je de prooi bent, dan wil dat zeggen dat Rusland zich als superieur ziet.
Nee, dat is weer een geruststellende gedachte. Oorlog kost geld. En dat geld heeft Rusland steeds minder. Dat is één. En twee, weliswaar is het een ideologische oorlog. En er zijn heel veel Russen, ik denk wel de meerderheid van de Russen, min of meer wel akkoord met de doelstellingen van die oorlog. Er zijn ontzettend weinig Russen die Oekraïne een zelfstandige natie vinden. Er zijn heel veel Russen die vinden dat het Oekraïne een dialect is van het Russisch. Wat je maar beter zo snel mogelijk kunt afschaffen, omdat dat de vooruitgang in de weg staat en de culturele elite zou kunnen belemmeren. Dus met andere woorden, in Rusland is de grote meerderheid van de bevolking wel akkoord met die oorlog. Maar dat wil niet zeggen dat ze enthousiast zijn over de consequenties. En die consequenties die zouden wel eens komende jaar wat zichtbaarder kunnen worden in de Russische samenleving. Als het gaat om werkgelegenheid. Als het gaat om inkomen. Als het gaat om mogelijkheid.
Demografie. Ze hebben zoveel mannen verloren.
Maar die demografie, dat zijn ze wel een beetje gewend, hè, in Rusland. Om veel mannen te verloren.
Kwart miljoen is wel echt veel.
Maar goed, na de Tweede Wereldoorlog was de verhouding tussen mannen en vrouwen 2:1 in Rusland. Hè. Dus op zich is die samenleving wel doordrongen al generaties lang van dat soort demografische breuken. Trouwens, in Oekraïne hebben ze die demografische breuken ook. Hè. Dat is een van de redenen waarom een bepaalde deel van de Oekraïnse jongeren niet wordt gemobiliseerd. Omdat die vrij klein zijn in omvang en heel belangrijk zijn voor de toekomst van het land.
Ja.
Maar als in Rusland de oorlog ook Moskou gaat bereiken, het is een stokpaardje van, misschien heb ik het weer verkeerd, zoals wel vaker, als het gaat om het voorspellen van de toekomst in Rusland. Maar als die oorlog Moskou gaat bereiken, die arrogante, vlerkerige, verwende hoofdstedelingen, die daar
een soort Amsterdammers.
Hè? Ja, maar dan tot de macht 3.
Ja.
Hè? Dus ik wil de Amsterdammers niet verdedigen, maar zo erg zijn wij nog niet.
Nee, vind ik ook.
Als je het vergelijkt met de Moskovieten. Als die oorlog die stad gaat bereiken van 15 miljoen mensen, dan zou er wel eens wat beweging kunnen komen in de Russische samenleving. En die Russische beweging zal niet leiden tot sympathie voor Oekraïne. Kijk naar de Russische oppositie in ballingschap. Die krijgen het niet over hun hart om solidair te zijn met de Oekraïners. Maar dat zou wel kunnen leiden tot spanningen in Rusland zelf. En dat is positief.
Kan het zijn, ja. Nou ja, als het uit elkaar valt en die massa-vernietigingswapens-experts die gaan allemaal werken in de rest van de wereld, omdat de rest van de wereld opeens heel veel werk heeft, want die denken, wij willen ook een kernwapen, anders komt Trump bij je langs.
Dat heeft weer wat nadelen, dat is waar. Dus maar,
dit is echt een diepere vraag, vind ik echt. Bijna alles is een dilemma. Maar om het bij de gewone luisteraar te krijgen, moet je het eigenlijk vaststellen als een keuze tussen goed en kwaad. En daar worstel ik echt mee als verhalenverteller.
Ja, want dat is geen interessant verhaal.
Nou ja, of het is ons nog niet gelukt om het zo te vertellen. Dat het is, want eigenlijk is een dilemma natuurlijk veel interessanter. Namelijk een keuze tussen een configuratie van voor- en nadelen aan beide kanten. Maar het simpele soort, witte ridder, zwarte engert. Dat is het simpele sprookje waar we eeuwenlang op geconditioneerd zijn.
Maar is het niet simpeler om de vraag te stellen, ook aan de luisteraars van radioprogramma's of podcasts, in wat voor soort samenleving zou jij willen wonen?
Ja.
Of in wat voor soort samenleving zou je juist niet willen wonen?
Maar dus hoe je daar dan komt, is bijna een hele lange keten van dilemma's en zeg maar met ambiguïteit omgeven risico-inschattingen. Terwijl wat mensen graag willen is, die is goed en die is slecht. Omdat het verhaal het ook zo goed is. Op een talkshow kun je meteen ruzie organiseren tussen wie is goed en wie is slecht. Terwijl, jeetje, jullie zien allebei een serie nadelen en een serie voordelen. En jij legt iets meer het accent daarop en jij legt iets meer het accent daarop. Dan moet zo'n,
dan is de zendtijd voorbij.
Nou, dan moet zo'n presentator veel slimmer zijn dan wat er nu in Hilversum werkt.
Goed, tot zover mijn ambities om ooit bij de publieke omroep te werken. Die zijn nu voorbij. Ik hoorde Hubert net iets over positiviteit zeggen en ik dacht, weet je wat, dat is een mooie brug. Want ja, je werkt toch bij de radio en je presenteert de podcast naar onze draaitafel. Want muziek.
Ja,
dat brengt ons natuurlijk dicht bij elkaar. Kan ook lichtheid brengen.
Ja, ik geef toe dat ik heel opportunistisch ben in mijn keuze voor deze week. Voor deze keer, sorry. Ik wou kiezen voor een ongelooflijk slap nummertje pop uit Rusland. En dat heet De Laatste Brief van de Russische, toen heette dat rockband, Nautilus Pompilius. De Laatste Brief, Goodbye America. Ik ben nooit in Amerika geweest. Ik heb alleen maar banjo gehoord hier in Rusland. Maar ik weet dat ik het moet laten bij het dragen van jouw versleten jeans. Goodbye America.
Heeft dit echt ooit rock geheten, Hubert? Zei je dat nou?
Dat zei ik.
Ja. Veel gitaar inderdaad.
Maar
heftig.
Ik probeerde het toch een beetje te nuanceren met de verwijzing naar pops.
Okay. Ja. Joris, wat heb jij meegenomen voor de draaitafel?
Ja, dus dat is een. Ik ben een beetje Oekraïens aan het leren. En dan doe ik onder meer door popmuziek. Want dan hoor je eigenlijk muziek waar je graag naar luistert de hele tijd. En op een gegeven moment slepen die zinnen zich in je hoofd. En dan kan je ze op een gegeven moment ook zelfs uitspreken. En dus dan is er een van mijn lievelingszangeressen. Voornaam is volgens mij Katharina, maar Solovy. En die maakt van die hele mooie, zachte en ook echt gevoelige liedjes. Maar toen kwam de invasie. En toen heeft ze even een ander liedje gemaakt op eigenlijk het ritme van het bekende partisanenlied Bella Ciao. En dat gaat zo. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людька, ті прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. Катів прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. En dan nu de overhoring. Wat heeft ze gezegd? Ja, dus het is echt zo'n liedje van we gaan die Russen op hun bek geven. En op het einde zegt ze ook van Skorosovsim Rusnine Bude Abude Mir Navsi Semle. En dus binnenkort zijn er geen Russen meer en dan is het vrede op aarde. En dat is echt van iemand die dus echt van die honingzoete liedjes zingt daarvoor over hou me vast en knuffel me en ik ben zo eenzaam. Maar in jouw armen gaat het allemaal weg. Dat is wel, en ze heeft ook je moet het pootfootje maar eens opzoeken. Het is echt zo'n heel strak naar haar naar achter en zo. En daar zit een enorme energie in. Je hebt een groot aantal rockbands die dus zich echt vol in die strijd hebben gestort. Je hebt ook Okean Elzy. Dat is de grootste band. Het is echt fantastisch. Die gast is theoretisch natuurkundige. Tweede Kamerlid geweest. En de grootste band, bekendste band van Oekraïne. Nou, in Nederland heb je niet eens twee van die drie, maar deze drie. En het wordt oorlog en onderbreekt zijn internationale tour. Gaat naar het front om mee te vechten. En daar zeggen ze, nou, je kan beter optreden. En dan doet hij optredens. En dus er komt dus ook een soort energie en kwaliteit vrij in zo'n land onder druk. En je moet echt niet romantiseren. Op geen enkele manier. Maar het is niet alleen maar zwart. Weet je, het maakt dingen ook, wat ik in het Midden-Oosten ook. Het conflict maakt dingen ook helder. Chris, is dat iets waar jij wat in ziet?
Ja, zeker. Iedereen heeft zijn taak voor zich. En ja, zo iemand als Vakarchuk, die zanger die je net noemt, dat is, ja, die heeft het meeste nut aan het front. En zo vindt iedereen een beetje zijn eigen plekje. Voor iedereen is het ook een vrij existentiële vraag. Ja, welke rol ga ik vertolken in deze oorlog? En wat kan ik doen om een maximale bijdrage te leveren?
Wat is overigens de beste manier om Oekraïens te leren? Hebben ze daar een soort lingo of niet?
Ja, er zijn allerlei taal-apps natuurlijk. Maar het allerbeste kan je het gewoon spreken en luisteren en films kijken. Er is een fantastische website, Takflix. Een woordgrap gebaseerd op Netflix. dat staat bol van goede Oekraïense films. Vaak met Engelse ondertitels. Dus dat kan ik iedereen van harte aanraden om ook wat meer over het land te leren en de taal.
Jij hebt nog iets wat je mensen van harte kunt aanraden, namelijk jouw muzikale tip.
Zeker. Ik heb een nummer meegenomen van Stepan Giga. Je spreekt uit Giga, maar je schrijft Giga. Dat is een geliefde Oekraïense volkszanger. En hij is afgelopen december overleden op 66-jarige leeftijd. Hij was een van de weinige volkszangers van zijn generatie die nooit in het Russisch zong. Hoewel dat wel een zorgde voor een kleinere afzetmarkt voor hem. En dit nummer, eigenlijk een nummer over zijn eigen dood, daarin zit een prachtige regel. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Ik hield van u allemaal, maar het meest hield ik van Oekraïne.
Zeven naamvallen hebben die motherfuckers.
Klopt.
Dit waren de muzikale tips. We hebben ook nog een eigen tip. Namelijk de volgende live editie van Station Kiev. Die vindt plaats in de week van de Geopolitiek van Haags College. Dat is een week vol met avonden over alles wat er nu aan de hand is in de wereld. Dus ook een live Station Kiev op 25 februari. Samen met Hubert Smeets natuurlijk. Met...
We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government, very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up and they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone. Just got back. And I asked him how he was doing. He said he was doing all right now, but he had thought he was gonna die. He said getting shot at didn't bother him. It was getting shot that shook him up. And I tried to put myself in his position. Maybe he cried. Maybe he said, I can't write left-handed. Would you please write a letter to my mother? Tell her to tell, tell her to tell, tell her to tell her family lawyer. Trying to get a deferment for my younger brother. Tell the Reverend Harris to pray for me, Lord, Lord, Lord. I don't believe I'm gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam. I ain't never seen. Bless his heart, I ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy-colored glasses. I must admit it seemed exciting. In a way, but something that they overlooked to tell me, Lord. Bullets look better, I must say. You. Reverend Harris. And tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Tell him I ain't gonna live to get much older.
Da jeg valgte det her nummer, der vi skal nok nå til at lige at lave en velkomst og forklare, hvad der, hvor I er tunet ind. Men jeg vil lige starte med at sige, at da jeg valgte det her nummer, så det, jeg tænkte på, det var sådan, da man var yngre, og man lavede et mixtape, når man ligesom ikke havde ord for at udtrykke nogle følelser, så kunne man da sangen snakke for en. Dengang var det jo typisk et eller andet teenage crush, man sådan prøvede lidt passivt og aggressivt at formidle. Men jeg tror også, der kan være noget med, når der er en sorg eller en bekymring eller noget angst.
Mm.
Så nogle gange, så kan man ligesom bruge musik til at formidle det, som man ikke selv har ord for.
Mm.
Og jeg tror, det er sådan en ting, jeg har følt meget her den sidste uge især. Mm. Mit nervesystem er sådan, at når jeg har angst, så ryster jeg over hele kroppen.
Mm.
Og det har virkelig manifesteret sig her den sidste uge.
Mm.
Der er sket nogle ting i mit eget liv, altså på personlig plan, som har givet mig noget angst og så videre. Det behøver vi ikke gå ind i, men jeg tror bare, når man sådan går rundt og føler sig permanent som sådan en elektrisk tandbørste, der er tændt, eller sådan, så går det ind og gør noget ved nervesystemet. Og så kan det være meget rart, at der ligesom er et nummer, der går ind og siger det, man ikke selv kan finde ud af at sige.
Mm. Ja.
Så jeg tror, at i dag, der griber jeg lidt nogle af sangvalgene af, sådan ligesom et mixtape, hvor at jeg måske ikke lige kan sige så meget uddybende eller bevingede ord, men måske sangen bare snakker for sig selv.
Mm.
Og det tror jeg, måske også du er lidt i det hjørne.
Mm. Ja, altså det...
Da vi tjekkede ind tidligere i dag.
Mm.
Mm.
Det er både på trods den måde, du mener, der er også en lidt eskapistisk retning, som jeg tror, der findes.
Men det er jo helt fint.
Begge måder at udtrykke angsten på.
Jeg tror bare, vi lever ligesom i sådan en tid, hvor folk de råber i munden på hinanden, og vi især råber ind i vores eget ekokammer, eller reposter hinandens ord, eller sådan noget. Men nogle gange tror jeg bare, at der er en værdi i at tie stille, og bare sådan fordøje.
Mm.
Og gøre det, kroppen og nervesystemet fortæller en, at man skal gøre.
Mm. Altså. Hørte Bill Withers nummer, for eksempel.